Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 128 van de Echt Gebeurd podcast. Met dit keer een verhaal van Elma Draaier. Thema van de middag was de dood in de ogen.
Als klein meisje, van een jaar 7, 8, was ik nogal een drama queen. Nou, misschien ben ik er nog wel een beetje, maar toen in elk geval. Ik vond namelijk dat mijn leven zo saai was. En daar was objectief gezien niet zoveel reden toe. Ik kom uit een heel groot gezin, ik was daar de middelste van. En mijn broers en zussen en ikzelf sloegen elkaar natuurlijk de hele dag de hersens in. Dus er gebeurde genoeg. Maar wat ik eigenlijk bedoelde was, er gebeurde nooit iets ergs. Waarom ging er nou nooit eens iemand dood? Dat leek mij namelijk echt drama. Hè? Als kind lees je dan sprookjesboeken en andere boeken. En daar gaat altijd iemand in dood. Je weeskinderen. Die hadden tenminste echt iets meegemaakt. En ik maakte nooit iets mee. Ik had een kerngezonde vader en moeder. En mijn zes broers en zussen waren gezond. Ik was zelf gezond. Ik had weliswaar twee oude oma's. In mijn ogen toen al stokoud. Maar die gingen ook maar niet dood. Ik was heel erg dol op ze. Maar het leek mij nou... Ja, het leek mij zo leuk is het woord niet. Maar ik wilde dat zoiets wel eens een keer meemaken. Nou, als ik nu echt zoveel behoefte had aan drama dat ik mezelf in slaap wilde huilen, dan dacht ik aan mijn opa's. Ik had namelijk twee opa's die allebei al dood waren. Want die waren namelijk ver voor mijn geboorte op zeer jonge leeftijd al gestorven. En als ik dan echt lekker wilde grienen, dan dacht ik, maar ik heb nog mijn opa's gekend, want ik heb twee dode opa's. Ja, dat is natuurlijk allemaal ontzettend ongepast. En al gauw ontdek je ook hoe ontzettend aanstellerig zoiets is. Want het leven krijgt ons allemaal te pakken. En niemand kan de dood ontlopen. Dat is ook weer een ontzettend cliché. Maar het is echt zo. Dit is onze enige zekerheid in dit bestaan. Op mijn 15e... pleegde bijvoorbeeld een schoolvriendinnetje zelfmoord, het mooiste meisje van de school. Er was een ander schoolvriendje dat verongelukte. Tijdens mijn studietijd was er een vriend die op trektocht ging naar India en nooit meer terugkwam. En op een gegeven moment kwam zelfs de dood heel dichtbij. Mijn oudste zusje, van wie ik heel veel houd, die kreeg een kindje, haar derde kind. En dat kindje stierf toen het anderhalf was. En dat was zo afschuwelijk dat ik me eigenlijk in retrospectief nog kan schamen dat ik ooit dacht, laat ik eens leuk drama meemaken. Enfin, ik was inmiddels 32. Ik was zo'n 7 jaar samen met mijn vriend. En toen raakte ik geheel tot mijn eigen verbijstering zwanger. En nou denk je natuurlijk, nou, hoezo? Ja, op die leeftijd weet je toch wel zo'n beetje dat van het een het ander kan komen. Maar mijn verbazing had alles te maken met het feit dat ik het jaar daarvoor een beetje de ervaring had van een van de vorige spreeksters. In elk geval, ik had een medisch ingreep ondergaan en daardoor was ik er vast van overtuigd dat ik niet zwanger kon worden. En sorry jongens dat het nou weer een beetje gynaecologisch wordt, maar het is niet anders. Maar ik bleek toch zwanger, want ik kreeg een echo en daar zag je. Het waren die echo's toen, we hebben het nu over 1990, die waren nog niet zo heel erg goed. Dus je zag zo, dan wees de gynaecoloog aan, kijk, en daar zie je het ruggetje en het schedeltje. Nou, ik geloofde het eigenlijk niet. Als je mij had gezegd, daar zit een konijntje, had ik het ook geloofd. Ik heb eigenlijk al die maanden niet kunnen geloven dat ik zwanger kon zijn. Ik was natuurlijk ontzettend blij, maar ook zo vol ongeloof. Mijn vriend was ook trouwens ontzettend blij dat we een kind zouden krijgen tegen alle verwachtingen in. Helaas, in de 8e maand dreigde het mis te gaan. Ik zal niet al te medisch worden, want het is altijd zo vervelend, maar ik had hele hoge bloeddruk en dat betekende dat het kindje veel te kort kwam. En ik moest dus worden opgenomen in het ziekenhuis, want ze wilden mij in de gaten houden. Nou, dat was in het Prinsengracht ziekenhuis, dat nu helaas gesloten gaat worden. Ik lag daar in het ziekenhuis en ik werd onmiddellijk onder de medicijnen gestopt. Ik was zo gedrogeerd volgens mij dat ik nog steeds helemaal niets meer weet van die tijd. Er zijn foto's en dan zie je een nog erg mooie jonge vrouw met een hoogrode konen in een bed liggen. En die heeft een dikke buik en dat schijn ik dan te zijn, maar echt, ik heb geen enkele herinnering aan die periode. Op een gegeven moment, er was inmiddels al 11 september, toen dreigde het echt fout te gaan. Dus de gynaecoloog zei, we gaan het kindje halen. Want als het zo doorgaat, dan loopt het niet goed af. Oké, dus de volgende ochtend zouden we dan eerst langs de gewone weg proberen. Werd het bevalling opgewekt en ik ging dat eigenlijk heel erg vrolijk tegemoet. En ook vol goede moed. Misschien kwam dat ook nog een beetje doordat ik zo onder de medicijnen zat. In elk geval om 8 uur kreeg ik het infuus. En om 3 uur 's middags hield ik een echt kindje in mijn armen. Heel klein, omdat ze zo tekort was gekomen. Maar het was een echt heel erg schattig kindje. Een meisje ook nog, wat ik helemaal nooit had gedacht. Ik was al die maanden overtuigd dat ik een zoon zou krijgen. Als het al een jongetje zou zijn. Een kind zou zijn, bedoel ik. Maar het was echt een meisje, helemaal verkreukeld, onder de vlekken. 10 vingertjes, 10 teentjes, alles zat erop en eraan. En ik was zielsgelukkig. En nu verval ik in de afschuwelijkste clichés die jullie je maar kunnen indenken. Maar elke moeder en elke vader die zal dat van harte beamen. Dat zo'n gebeurtenis enorm diep ingrijpt. En inderdaad het allermooiste is wat je kan overkomen. En het alleronbegrijpelijkste. Nou, mijn vriend die nu vader was, die moest naar huis. Het was in de tijd voor de mobiele telefoon. En hij moest natuurlijk iedereen gaan bellen om te verwittigen van het blijde nieuws. Ik bleef achter in het ziekenhuis en ik voelde zo langzaam aan dat er iets niet goed ging. Dat ik wegzakte. En er kwamen zo van die verpleegkundigen langs en die zag ik steeds zorgelijker kijken. En ik zakte zo heel langzaam weg. En ineens werd er allemaal bloedzakjes, moest ik net ook nog even aan denken, werden opgehangen. En ik kreeg allemaal bloed toegediend. Hielp allemaal niet, want het ging er, zonder in details te treden, meteen weer uit. Maar ik zakte dus langzaam weg. En het bijzondere was, dat was eigenlijk helemaal niet erg. Ik ben orthodox protestants opgevoed. En dan is de dood iets om daar vreselijk tegen op te zien. Want je komt voor de rechterstoel te staan. En het allemaal heel afschuwelijk. Dus je hoort dan wel eens als mensen dan op een sterfbed liggen. Dan grijpen ze ineens weer terug naar de beelden uit hun jeugd. Nou, dat was helemaal niet waar. Ik werd alleen maar heel rustig, heel kalm. En ik dacht, het is goed zo. Het is goed. Eigenlijk heb ik een... Ik heb een ontzettend lief kindje gebaard vanmiddag. Het is een meisje en het is goed met haar. En ze is zo mooi en gezond. En ze heeft een hele lieve vader die zal voor de zorgen. Het is goed zo. En eigenlijk heb ik ook een heel erg mooi leven gehad. Intussen kwamen steeds weer verpleegkundigen aan mijn bed. Met die zorgelijk keken. Die hingen weer zakjes bloed op. En mijn vriend, was inmiddels trouwens mijn man, we waren getrouwd omdat ik een kind zou krijgen. Die kwam aan mijn bed en die keek ook al zo zorgelijk. En ik had de neiging om een beetje te troosten. En dan zeggen, nou ja, maar dat geeft toch niet. En jij zorgt ervoor. Ik voelde het niet goed, maar ik weet, jij zal voor het kindje zorgen. En het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Maak je maar niet druk. Nou, ik ben die avond een paar keer zo weer weggezakt. Ze is wel heel langzaam bij bewustzijn gekomen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een beetje giechelig werd zelfs. Omdat ik dacht, nou zeg, het zou me toch niet overkomen dat ik tot de 0,003% van de Nederlandse vrouwen hoor die in het kraambed sterven. Maar ja, kennelijk is dat zo. Dus nou, oké. Maar er kwam dus een grote berusting in mij op. Wat ik trouwens niet heb gezien, dat hebben we hier ook al vanmiddag gehoord, de witte tunnels. Hè? Je hoort wel eens van die mensen dit soort ervaringen beschrijven met witte tunnels en met New Age muziek. Ja, gelukkig hoor ik die ook niet. En met van die bloemenvelden en juichende stemmen. Dat heb ik allemaal niet gehoord. Er was alleen die enorme rust. En toen midden in de nacht, het was al diep in de nacht, zag ik het gezicht van mijn gynaecoloog aan het bed. En het gekke was, mijn geur was heel erg scherp. Nu helemaal niet meer, maar toen was ik extreem goed kon ik ruiken. En ik rook een enorme alcohollucht. En sigaretten, nicotinelucht. Maar dat was mijn gynaecoloog, stond ineens bij het bed. En, maar ja, ik was zo ver heen dat ik me daar niet eens heb gedacht, nou, misschien is dat een beetje link, dat die man niet helemaal. Nou, nee hoor, helemaal niet. En om kort te gaan, binnen de kortste keren ben ik naar de operatiekamer gereden. Ik ben daar geopereerd en zoals jullie zien is het dus heel erg goed afgelopen. Want anders juist. Zo'n ervaring grijpt er diep in. Maar het is helaas niet zo dat ik, wat dat hoor je ook van die mensen die zo'n ervaring, zo'n bijna doodervaring kunnen navertellen, dat ze er dus zoveel van geleerd hebben, zo wijs zijn geworden en zich alleen nog maar druk maken om heel belangrijke dingen. Nou, helaas niet. Ik maak me nog om alles druk en helemaal niet alleen maar om hele belangrijke dingen. Maar het is wel zo dat ik heb geleerd dat, kijk, de dood is echt heel erg voor de mensen die van je houden. En voor de achterblijvers, maar niet voor jezelf. Ik bedoel, je weet gewoon, als het moment daar is, dan komt er een grote rust over je. En dan is het goed zo. Nou, anderhalf jaar na deze dag gingen de vader en ik uit elkaar. Het kindje groeide en bloeide op. En juist omdat wij zo ontzettend veel van het kindje hielden, hebben we altijd heel veel contact gehouden. En dat is ook heel goed gebleven, dat contact. Inmiddels is het 24 jaar na die dag, in 1990. Nou, ik sta hier nog. Het kindje zit daar, die is 24. Het is niet meer kreukelig en vlekkerig, maar gewoon. Maar de vader, die is dood. Die 30 maart dit jaar is hij op 54-jarige leeftijd patsboom dood neergevallen. Een hartstilstand. En er was niemand bij. En het was echt afschuwelijk. En wat mij alleen af en toe nog troost is dat ik weet dat in die een paar minuten, wat zullen het geweest zijn, niemand weet het, een paar seconden tussen dat hij heeft gevoeld, dit gaat niet goed, en het zekere weten, ik ga dood, dat hij heeft gedacht, het is goed zo.
Dat was Elma Draaier, bij onze luisteraars inmiddels bekend als een van onze vaste vertellers. Ze is trouwens ook een vaste medewerker van de Volkskrant, waar ze een column heeft, en van Vrij Nederland, waar ze regelmatig een groot verhaal voor schrijft. Wil je zelf een keer een verhaal vertellen, of ken je iemand die dat eens een keer zou moeten doen? Laat het ons dan weten. Ga naar echtgebeurd.net en stuur ons nou eindelijk dat mailtje wat je de hele tijd al van plan was te sturen. Wil je Echt Gebeurd steunen? Koop dan snel kaartjes voor het grote Echt Gebeurd Gala op 29 januari in de Kleine Comedie in Amsterdam. Er zijn ook extra dure kaartjes voor mensen die ons extra willen steunen. Op onze site en op de site van de Kleine Comedie vind je veel meer informatie. Het wordt een feestelijke avond vol goede verhalen. Allemaal met als doel geld verzamelen om in de toekomst Echt Gebeurd in stand te kunnen houden. Op 20 november is er weer een reguliere Echt Gebeurd, in Toemler dus. Het thema zal dan zijn verhuizen. Heb je een goed verhaal over de vrachtwagen die verdwaalde? Of ken je iemand die het mooi kan vertellen over die nieuwe buren die een beetje tegenvielen? Dan willen we dat heel graag weten, want we zijn altijd op zoek naar goede vertellers. Ga naar onze site of stuur ons een mailtje. Hoe meer tips we krijgen, hoe beter we de podcast kunnen maken. Ga naar echtgebeurd.net om alle thema's voor de rest van het jaar meteen ook even te bekijken. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal en mijzelf, Micha Wertheim. De productie is in handen van Rosa van Toledo, die ook redactiewerkzaamheden verricht. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman. Echt Gebeurd komt tot stand met de hulp van Comedy Train en Toemler, waar Echt Gebeurd wordt opgenomen, en krijgt tevens productionele ondersteuning van Bunker Theaterzaken. Dit was de Echt Gebeurd podcast en vergeet niet, adoptie is ook een mogelijkheid.